Dus waar ik dan als begeleider benieuwd naar ben, is hoe ga je het nu anders doen dan normaal? Hoe ga je nu om met dat gevoel aan de binnenkant? Dat het onveilig is, of dat het rauw is, of pijnlijk is, of dat je een bepaalde worsteling tegenkomt, of dat je hard aan het werk bent, of nou ja, wat dan ook, hè? Wat het dan ook zou zijn. En dat geldt ook zo vanuit het perspectief van begeleider.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
...29 november is het Black Friday en ik heb een super sappige, sensuele aanbieding voor je. Dus als je daarvan op de hoogte wil zijn, zorg dan even dat je je inschrijft op mijn nieuwsbrief of hou de socials in de gaten. Ik wilde het vandaag eens met je hebben over wat je wel en wat je niet doet als begeleider. En om dat even te introduceren, zal ik even uitleggen waarom ik op dat onderwerp kwam. Er waren twee dingen. Het eerste was dat ik met een collega in gesprek was over helder horend, helder wetend, helder voelend zijn. En wat je daarmee doet in je begeleiderschap en hoe dat zich toont, zeg maar. En ik vertelde dat ik in mijn eerste jaren dat ik als begeleider werkte, heel vaak mijn hand op iemand legde en dat was dan precies de juiste plek. En dan ontspande iemand helemaal. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een introductieles gaf. Dat was in de Yoga House en ik gaf daar een drie maanden training. En dan om de twee weken kwam je anderhalf uur samen. Echt super kort. Het was als een soort van yoga lesje eens in de twee weken. Maar die dingen waren wel heel intens. Dus de introductieles was ook best wel intens. En er was een vrouw en die had nog nooit iets van mij gedaan. Dus die kwam daar voor het eerst. En die stond in een bepaalde houding en haar hele lijf verkrampte. En dat zei ze in de oefening tegen me. Ze zei, nou, ik vind dit echt helemaal niks. Wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? En ik legde mijn hand op haar bovenrug en ik gleed zo met mijn hand naar beneden. En ze zei, oh, wat doe je nu? Ik voel het helemaal niet meer. Oh, nu kan ik echt in de oefening stappen. En dat was een van die momenten waarop ik me realiseerde, oh, ik doe niet bewust iets. Niet heel erg bewust als in mijn brein weet wat ik doe. Maar ik volg mijn lijf in de bewegingen en dat is iets wat een deelnemer of wat een ander kan ontvangen en waar die dan weer verder mee kan. En dat waren dingen die ik ook in die drie maanden training veel deed. Omdat ik dan rondliep door de zaal, net als dat een yoga docent rondloopt door de zaal en je een beetje in de juiste houding zet. Zo deed ik dat ook. Zo liep ik ook rond en hielp ik mensen door het proces heen, door de bewegingen heen. En meer thuiskomen in hun eigen lijf of meer opzoeken daar waar ze naartoe hadden te gaan of te ademen in bepaalde verkrampingsdelen of bepaalde plekken die pijn deden. Ja, of ook de emotionele stroom opzoeken. En toen ik dus met die collega daarover sprak, toen realiseerde ik me dat ik dat nu veel minder doe. Echt heel veel minder doe. Dat ik veel meer op mijn mat zit. En dat ik vanaf daar de zaal en de groep in de gaten hou, de processen in de gaten hou. En ook wel iets doe in de energie van de zaal. En dat ik ook af en toe rondloop. En dat ik wel intune in waar mensen is en zijn. En dat ook in mijn begeleiding meeneem. Dus bijvoorbeeld als we een initiatie doen waarin iedereen zijn eigen proces ingaat. Dan zie ik en voel ik waar mensen zijn en benoem ik dat ook. Niet als dat ik dat één op één benoem, maar ik neem het mee in de woorden die ik zeg in de initiatie. Dus bijvoorbeeld als er iemand aan het aan het huilen is of er tranen zijn, dan zeg ik wel eens, oh, laat maar stromen wat er te stromen valt. En daarmee erkenning voor iemands proces geven, maar soms ook de bedding geven die nodig is voor iemand om te kunnen doorvoelen wat er gebeurt. Maar ik kom niet heel vaak meer van mijn mat af. Dat realiseerde ik me. Dat was het eerste ding. En het tweede ding was dat ik in de Sensual Surrender Retreat zat. En dat ik dus ook op mijn eigen plek zat. En dat daar dus mensen waren die voor het eerst iets bij mij deden. En voor mij was dat op een bepaalde manier onwennig. Omdat het me zo teruggebracht naar die, nou, naar die introductielessen die ik ooit gaf. En ook dat ik aan het zoeken was, waarin neem ik je mee op de reis die je gaat met dit werk? En waarin kom ik je halen? Want mensen die nog nooit iets bij mij gedaan hebben, die hebben het soms ook nodig om gehaald te worden. Of om net iets meer kader te hebben of net iets meer bedding te hebben. Of uitleg over wat gebeurt er nou eigenlijk met mij als ik in deze houding of deze oefening of deze beweging zit. Nou, dat waren dus twee momenten waarin ik echt terugdacht over het grote verschil tussen mijn beginfase van begeleiderschap en hoe ik dat nu doe. Nou, dus dat was een beetje de kader waarom ik dacht, dit is een interessante podcast. Want hoe kijk ik daar nu tegenaan? Zoals ik zei, ben ik steeds minder in de mensen hun eigen proces aan het zitten, om het zo maar te zeggen. En geef ik ze veel meer eigen verantwoordelijkheid. Omdat wat ze tegenkomen, of dat nou een gevoel of een emotie is of een fysieke sensatie is, om daarmee te dealen. En dat betekent dat als deelnemers veel meer verantwoordelijkheid hebben, dat er ook veel meer rouw is en veel pijnlijkere situaties. Het is confronterender. Er is namelijk niet iemand die je op een bepaalde manier komt redden, tussen aanhalingstekens. Niet dat dat mijn intentie was om mensen te redden, maar ja, naast iemand staan kan bedding geven en het kan je ook ontslaan van je eigen proces lopen. En wat ik voel nu is dat ik absoluut bedding heb te bieden, absoluut naast iemand heb te staan als in de zin van ik zie je, ik voel je, ik hoor je, dit is waar je doorheen gaat. Ik ben er en je hebt het zelf te doen. En dat ziet er dus uit als dat ik regelmatig mensen spiegel in wat hun proces is. En als zij komen op de app, ze zitten een jaar lang bij mij in de app. En dan hebben we één op één coaching, zou ik het niet willen noemen, maar één op één begeleiding, appbegeleiding. Dan kunnen ze delen waar ze mee zitten. Ze kunnen vragen stellen. Ze kunnen situaties voorleggen. En vragen hoe ik daarmee om zou gaan. Of wat de manier is waarop ze daarmee omgaan. Oh, terwijl ik dit allemaal zeg. Ik zit naast de sauna. En er is blijkbaar allemaal nattigheid op het dak. Rolt er van alles naar beneden. Maar goed. Dus in de app kunnen ze vragen stellen. En dan geef ik antwoord. Ik schep kaders, ik spiegel processen en ik deel soms ook de theorie van wat er gaande is bij mensen. Dus om dat even praktisch te maken, ik zit even te bedenken of ik een voorbeeld kan verzinnen, echt eentje verzinnen die geen werkelijkheid is. Dus bijvoorbeeld, je hebt een issue met een kind. En je zegt, oh, ik word steeds boos als ik mijn dochter naar bed breng. Bijvoorbeeld dat. Kikkers vinden het een goed plan. Die gaan kwaken. Je krijgt wel de levendigheid hier van mijn tuin mee. Heerlijk. En de zon schijnt ook. Dus ik zit hier lekker op dat trapje in de tuin. Heel erg te genieten. Maar in ieder geval, het voorbeeld. Je brengt je dochter naar boven, naar bed. En steeds word je woest. Om een of andere reden. En dat frustreert je zo. En dan reik je uit naar mij en dan vertel je, dit is wat er gaande is. Dit is wat er gebeurt bij mij. Hoe zou ik daarmee omgaan? Of heb je een manier om deze cyclus te doorbreken? Nou, soms kan ik dan oefeningen geven die je kan doen voordat je met een dochter naar boven gaat. Of een zoon of wat dan ook. In dit hypothetische geval. Ik denk nu gelijk wat mijn antwoord zou zijn. Mijn antwoord zou zijn dat je eerst uitlijnt. Dus dat je, voordat je naar boven gaat, even 2 minuten bijvoorbeeld op de wc gaat zitten. Want dat is nog wel een plek waar je nog een beetje de deur op slot kan doen. En dan even 3 tellen ademhaalt. Verticale ademhaling. Misschien wat handen op je lijf legt om even thuis te komen bij jezelf. En even te voelen van, ik ga dit nu op een hele andere manier doen. En ik wil dat ik dit gevoel door mijn lijf heen laat stromen. Als ik mijn kind naar bed breng. En ik wil dat er een bepaalde bedding ontstaat waarin ik kan zijn en waarin mijn kind kan zijn. Nou, dat zou het eerste zijn wat ik doe. Een soort van mini-oefening geven waarin je je energie kan veranderen en waarin er een ruimte is om op een nieuwe manier te gaan kijken en een nieuwe manier te gaan voelen hoe je iets gaat doen. Nou, iemand gaat dat proberen. Die stelt nog wat vragen. En het lukt niet. Nou, dan wat ik dan meestal doe is vragen stellen. Hoe doe je het? Wat is je doel? Waarom word je boos? Wat wordt er getriggerd in jou? Waar doet het je aan denken? Hoe werd jij vroeger naar boven gebracht? Is er een bepaalde tijdsdruk en waar komt die door? Wie kijkt er mee over je schouders als je naar bed brengt? Al dit soort vragen om even helder te krijgen van, wat is er nu werkelijk gaande? Als een beweging niet kan veranderen, als een beweging geen verandering brengt, dan is er vaak iets groters aan de hand. En heb je dus daarnaar te kijken. Nou, en als iemand dan terugkomt met een verhaal, oh ja, dat doet me daar en daar aan denken, of dit gebeurde er altijd bij mijn ouders, of ik moet nu steeds denken aan als ik haar naar bed breng, of nou ja, iets anders. Meestal wat ik dan doe, is even een theoretisch kader scheppen en zeggen, oh ja, dus als er dit gebeurt, dan heeft het dat effect. En als bijvoorbeeld, om in dit geval eventjes door te gaan op dit hypothetische voorbeeld, als je ouders je altijd met haast naar bed brachten en je hebt een dochter die heel langzaam is en heel traag. Nou ja, dat is een oordeel van mij, maar als ze er tijd neemt en de dingen conscientieus doet misschien, dan wordt jouw snelheid die je vroeger hebt gekregen getriggerd in dit proces. En dan kijken onbewust je ouders mee over je schouder van, is dat kind nou al binnen 5 minuten in haar bed en slaapt ze al? Nou, zo schets ik dus even een klein kadertje van wat er aan de hand kan zijn. Omdat soms is het belangrijk dat je begrijpt waar dingen vandaan komen. Dus waarom er een herhaling van zetten is. Of waarom je zenuwstelsel ontregeld raakt. Of waarom een bepaalde emotie een bepaalde fysieke reactie oproept. Of waarom een energiepunt op je lijf ergens, in je voet bijvoorbeeld, een reactie heeft op je longen. Dat zijn theoretische kaders die soms zoveel helderheid kunnen scheppen, dat dan een helende beweging doen veel beter aankomt. Dus dat is wat ik tegenwoordig doe in de app en in de 1-op-1 begeleiding. En soms ook in de live groepen natuurlijk. Hè. Dus dat is het spiegelen, het uitvragen, een helende beweging geven en theoretische kaders scheppen. Dat voelt voor mij nog steeds als iemand eigen verantwoordelijkheid geven over zijn eigen proces. Want ik doe dit vraaggericht. Ik doe dit niet vanuit... Hé, ik zie iets. Er moet nu iets gebeuren. Je hebt nog niet je doelstelling behaald. Denk hier en hier eens aan. Ik ga mensen niet halen. Dat doet wel iets anders met mij. En dat is ook super interessant. Want ik spreek natuurlijk tegen mensen met persoonlijke ervaring. Met een... je hebt al persoonlijke ontwikkeling gedaan. Misschien ben je een begeleider. Misschien heb je veel training achter de rug. Misschien geef je trainingen. Misschien ben je op een andere manier steeds in contact met mensen. En heb je ook als het ware een supervisende rol of een coachende rol of een begeleidende rol. En kom je ook in jezelf tegen dat als je de ander eigen verantwoordelijkheid geeft en jij dus op je mat blijft zitten of op je stoel of op wat dan ook, hè, dat is maar een voorbeeld, dat je eigen proces dan ineens veel meer in de kijker komt te staan. Dat is hetzelfde als waarom mensen het soms heel lastig vinden om te mediteren of gewoonweg stil te zitten. Omdat ze dan zo geconfronteerd worden met hun eigen innerlijke landschap. En dat gebeurt er bij mij dus ook. Dus als ik mensen laat, als ik niet mijn handen op een lichaamsdeel ga leggen als ik zie van hé, daar doet het pijn, dan word ik geconfronteerd met mijn eigen conditioneringen en mijn eigen onhandigheid, mijn eigen menselijkheid. Dan komen er dingen in me op als, ja, ben ik wel waardevol genoeg als ik niets, tussen aanhalingstekens, doe? Als ik mensen maar laat? En komt het wel goed met die mensen als ik niet iets doe? Dat is ook een leuke, hè? Komt het wel goed met de ander als ik niet iets doe? Ja, het is zo'n heel funeste conditionering. Ja. Maar ook de gedachte, ben ik wel liefdevol? Of ben ik wel veilig genoeg? Of ben ik wel zorgzaam genoeg? Als ik hier gewoon alleen maar zit. En soms is dat voor een deelnemer niet zichtbaar. Wat ik vanaf die plek wel doe. En soms is het wel zichtbaar. En soms is het ook gewoon alleen maar mijn onkunde om daarmee te kunnen zijn. In die stilte, in die rust. Om te kunnen zijn met mijn eigen, wat ik al zei, mijn eigen patronen. Mijn eigen dingen die ik opgebouwd heb uit mijn verleden en mijn leven natuurlijk. Ik heb al vaker gezegd in deze podcast, er zit een ongelooflijke harde werker in mij die aangaat op de momenten dat ik me onveilig voel, dat ik me onzeker voel, dat ik twijfel over of de dingen wel goed komen. Als het resultaat niet zichtbaar is, dan heb ik dus de neiging om hard te werken. En hard werken kan zich uiten in naar deelnemers toe gaan en een hand ergens opleggen. Of me ergens inmengen. Of laten zien dat ik het wel weet. Of mijn theorie delen. Omdat dat een manier is om te verbloemen voor mij, in mijzelf, dat ik gewoon mag zitten en gewoon mag nemen hoe het komt. En misschien merk jij dat ook wel in je eigen werk. Dat dit soort patronen je soms weerhouden om eigenaarschap te geven aan een deelnemer of een klant of een cliënt over zijn of haar eigen proces. En dat is dus heel interessant om te onderzoeken bij jezelf. Want daarmee doe je je deelnemer of je klant een disservice. Je ontneemt ze de mogelijkheid om zelf iets in zichzelf bloot te leggen. En wat ik daarbij ook een interessante gedachte vind, is dat retreats of trainingen of persoonlijke ontwikkelingsweekenden of wat dan ook, welke vorm van begeleiding je ook zoekt, zijn niet los van de realiteit. Het is geen heilige wereld waarin alles mooi en liefdevol is. Nee, het is de echte wereld waarin jij als deelnemer en jij als begeleider jezelf meeneemt. Dus de interessante vraag zou zijn, als er iets gebeurt in een training wat maakt dat jij als deelnemer je onveilig voelt, dan kun je je afvragen, hoe kom ik dit tegen in mijn dagelijks leven? Dit is een herhaling van zetten. Ik voel me dus hier onveilig. Dus ik voel me ergens in vergelijkbare situaties in mijn, tussen aanhalingstekens, normale leven ook onveilig. En die trainingssetting is een setting waarin je dus ander gedrag kunt laten zien. Dus waar ik dan als begeleider benieuwd naar ben, is hoe ga je het nu anders doen dan normaal? Hoe ga je nu om met dat gevoel aan de binnenkant? Dat het onveilig is, of dat het rauw is, of pijnlijk is, of dat je een bepaalde worsteling tegenkomt, of dat je hard aan het werk bent, of nou ja, wat dan ook, hè? Wat het dan ook zou zijn. En dat geldt ook zo vanuit het perspectief van begeleider. Dus als jij in een training zit en je hebt deelnemers tegenover je die iets in jou wakker maken, die iets in jou oproepen, hoe ga je dan in die training er anders mee om dan dat je in je dagelijks leven zou doen? Dus ik zit nu even te bedenken om het even persoonlijk te houden en hoe dat bij mij dus werkt. Nou, een voorbeeld. Ja, wel een voorbeeld van de Sensual Surrender Retreat. Was dat mijn deelnemers niet zoveel zeiden. Dus er kwam geen reflectie terug. En dat maakte dat ik het moeilijker vond om hen te lezen. Dus ik heb het een paar keer gezegd. Ik heb een paar keer gezegd, oh, jullie zijn wel een stille groep. Ik heb een paar keer uitgenodigd om te delen. Wat is je ervaring in deze oefening? Wat maak je mee? Wat gebeurt er in je lijf? Hoe is je proces geweest? En het bleef een beetje stil, als het ware. Er kwam weinig, hoe zou ik dat zeggen? Nou, ik ken het zo van mijn groepen dat er een gedeelde onderlinge energie is waarop iedereen zo zijn eigen proces kan delen en zeggen van, oh, dit gebeurde er in mij en ik was echt geraakt. En nou, dit is wat het bij me oproept. En daar echt met volle energie in zitten. En dat ook inbrengen. En dat een andere deelnemer daar weer op reageert. En dat er dus echt een groepsproces op gang komt. En het was nu meer op een bepaalde manier achterover hangen. En nou, dat triggerde in mij dus mijn harde werker. Dat ik de neiging had om mensen te gaan halen. En toen ik dat in de gaten had, toen dacht ik, oh, hoe doe ik dat dan thuis? En ik dacht, oh ja, thuis heeft mijn dochter ook de neiging om niet te delen. Er gebeurt van alles, maar de woorden komen niet. Dus ze wil graag dat ik haar energie lees. Maar ze wil niet verwoorden wat er gaande is. En ik kan heel goed energie lezen, maar de woorden in ons brein die we eraan geven, die zijn natuurlijk moeilijker te lezen. Dus de patronen die we hebben gemaakt, en dat is bij haar natuurlijk ook al, ze is 7, dan zijn alle patronen al aangelegd. Dus de innerlijke bewoording, die is natuurlijk heel anders en die kan ik niet lezen. Dus ik vind het soms fijn als ze echt woorden ergens aangeeft en dat wil ze niet. En het was heel grappig dat ik daaraan moest denken en dat ik dacht, oh ja, wat doe ik dan daar wat wel werkt? En toen dacht ik, oh ja, ik ga dan op de bank zitten en ik ontspan dan. En dan zeg ik tegen haar, oh, nou, op het moment dat je bij mama op schoot wil komen zitten, dan ben ik er voor je. En dan kan je je verhaal komen doen. En dat is het enige wat ik doe. En dan meestal is ze binnen een minuut op mijn schoot. Terwijl als ik haar probeer te halen, als ik ga zeggen, je moet nu wat zeggen. Of achter het eraan gaan lopen. Of nou ja, whatever wat we dan allemaal doen als moeder. Dat werkt voor geen meter. Dan gaat ze natuurlijk alleen maar harder wegrennen. Dat is ook een logische beweging. Dus het is een voorbeeld wat eigenlijk andersom gaat dan dat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen, hoe doe je het in je dagelijks leven? En hoe kan je het anders doen in een retraite? Maar nu heb ik dus opgehaald in mijn dagelijks leven hoe ik het daar doe. En dat toegepast op de retraite. Ik heb het gewoon gelaten. Ik heb gedacht, ja, mensen komen wel. Op het moment dat ze voelen dat het de tijd is om uit te reiken. Of dat ze voelen, ja, nu heb ik iets te doen met deze innerlijke beweging. Of nu krijg ik niet wat ik nodig heb. Dat is ook zo'n mooie. En dat is het moment waarop mensen soms actie gaan ondernemen. En als ze geen actie ondernemen, ja, dan krijgen ze dus precies hetzelfde wat ze in het dagelijks leven ook krijgen. Dat zeggende wil ik niet beweren dat het je als begeleider ontslaat van heel goed kijken waar mensen zitten. Heel goed intappen in waar mensen zitten. Dus sommige mensen stuur ik appjes of berichtjes of reik ik naar uit omdat ik voel dit is wat nodig is om iets anders wat daaronder ligt te openen. En in andere gevallen laat ik dat juist. Dus het is heel belangrijk om te voelen dat je als begeleider wel bedding, support, training, ervaringen biedt en kaders biedt waarin mensen iets nieuws kunnen openen in zichzelf. Maar dat je je tegelijkertijd afvraagt bij wie doe ik wat en waar zit iemand in zijn proces en wat heeft diegene dan nodig. Want soms heeft iemand juist geen bedding te voelen om een andere beweging te maken. Want iemand voelt bijvoorbeeld in zijn dagelijks leven al zo weinig bedding, maar verandert daar niets aan. Bijvoorbeeld als je moeder niet klaar voor je stond en veel afwezig was. Dan heb je dus van huis uit en van kinds af uit geen veilige basis gevoeld om tegenaan te kunnen leunen. En als je dat dan weer ervaart in een training, dan zou je kunnen denken, hey, hoe kan ik hier nu anders mee omgaan? Dat betekent natuurlijk niet dat je als begeleider expliciet onveilige situaties hebt te bieden. Of dan maar geen bedding bieden en zeggen, ja, nou, als je er last van hebt, dan heeft het iets te maken met vroeger. Nee, maar het heeft wel te maken met goed kijken wie je wat biedt. Nou, ik wilde zeggen, ik heb nu genoeg verteld en nu mag je dit laten sudderen en kijken hoe het van invloed is op jouw leven of hoe je er iets mee kan doen in jouw leven of in jouw werk. En toen moest ik denken aan dat een deelnemer van mij luisterde naar deze podcast. Die ging over luisteren. En toen had ik ook zoiets vergelijkbaars gezegd aan het eind van de podcast. En toen appte ze me en toen zei ze, ja, ik had nog uren naar je door kunnen luisteren. Ik kan hier over dit onderwerp ook uren doorpraten. Het is een heel boeiend en gelaagd onderwerp ook met heel veel nuances. En zoals ik al eerder zei, wat voor de ene geldt, geldt niet altijd voor de ander. En het heeft heel erg te maken met wie ben je, waar kom je vandaan en hoe sta je nu in het leven, zowel als begeleider als als deelnemer. En mocht je nog specifieke vragen hebben, reik dan gerust naar me uit. Ik vind het superleuk om op de DM's te antwoorden. En het geeft mij ook weer input voor nieuwe onderwerpen voor de podcast. Dus dat is ook altijd waardevol. En ja, stuur me een DM of een berichtje op LinkedIn, dat kan altijd. En wil je nu jouw begeleiderschap oefenen, wil je veel ontspannender op jouw zogenaamde mat zitten, of jouw coachstoel, of in jouw training zitten. En vanuit uitgelijndheid en diepe verbondenheid met je eigen centrum en met je volle vrouwelijke potentieel willen begeleiden, dan nodig ik je uit om een embodiment sessie bij me te boeken. En te kijken of voluit vrouw zijn een match voor jou is. Daarin ga ik een heel jaar met je aan de slag rondom je eigen vrouwelijke energie. Je eigen vrouwelijke zachte kracht. En je sensuele belichaming. Dus het openen van je levenslust. Want we kunnen het wel hebben over conditioneringen. We kunnen het hebben over patronen. We kunnen het hebben over pijn en verdriet en rouw. Maar uiteindelijk is dat maar één kant van de medaille. En dan hebben we die volle levenslust, zoals die kikkers hier nu ook doen, helemaal te kunnen nemen. Want als je je levenslust niet kan nemen, waarvoor ben je hier dan op aarde? Super zonde. Ze zijn het er weer mee eens. En hoe meer levenslust, hoe krachtiger je kwaliteiten als begeleider zijn. Dat geloof ik echt. Dus reik naar me uit. Vraag een 30 minuten sessie met me aan. Gewoon helemaal vrijblijvend. En we onderzoeken wat jou in de weg staat om die volle sensuele levenslust en krachtige begeleiderschappen te leven. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.